Voor de luisteraars thuis willen we schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is deze avond uit psalm 25. We noemen nu psalm 25. En we zingen psalm 25 vers 2 en vers 3. Psalm 25 vers 6 en 7. En psalm 119 vers 3. De schriftlezing van deze meditatie is uit psalm 25. En we zingen uit psalm 25 vers 2 en vers 3. Vervolgens psalm 25 vers 6 en vers 7. En als laatste psalm 119 vers 3. We wensen u een goede dienst.
Hartelijk welkom, luisteraar voor Kerkradio Scanner Internet, verbinding met het gebouw bij de kerk waar we vanavond weer met elkaar mogen luisteren naar een gedeelte van Gods woord en er dan een meditatie mag zijn in deze tijd die toch gestempeld wordt door het coronavirus en waar het kerkelijk leven grotendeels stil is komen te liggen, mogen we toch deze avonden met elkaar dan nog hebben. We hopen dat de Heer onze gezegende avond wil geven. We willen zingen van psalm 25 en daarvan het tweede en het derde vers. Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarin gij uw treden wendt. En ook het derde vers, ik denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven, denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Psalm 25 en daarvan vers 2 en 3. van Psalm 25 ook deze psalm lezen. Psalm 25, u vindt hem in het boek der psalmen. En we willen de hele psalm lezen, vers 1 tot en met 22. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op, mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden, zij zullen beschaamd worden, die trouweloselijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden, uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, nog mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heer is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen. En zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en zijt mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzien mijn ellende en mijn moeite. En neem weg al mijn zonden, aanzien mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen. En zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Voordat we hier met elkaar over willen nadenken, willen we zingen van dezelfde psalm 25 en dan nu het zesde en zevende vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En ook vers 7, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrezen woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrij verbond getoond. Psalm 25. En daarvan vers 6 en 7, en u weet, het zijn de psalmen die eerder in diensten zijn gezongen. Van deze psalm lees ik dat die in het najaar van 2019 hier in de kerk ook is gezongen. Dus zodoende hoort u toch de orgel en een volle kerk zingen.
Thank you.
Luisteraar, vanavond willen wij met de hulp des Heren stilstaan bij een van de bekendste psalmen uit de Bijbel, de 25e psalm. Ik denk dat we bijna allemaal wel meerdere versen van deze psalm uit het hoofd hebben geleerd. Een psalm die geliefd is om te zingen in de kerk, waarvan vele versen ook op school geleerd worden. En deze psalm is een psalm waarin we ook David, want hij heeft deze psalm gedicht, een psalm van David, in het hart mogen zien. En we lezen vers 1 ook een psalm dat uit zijn hart is opgekomen tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. David, en dat blijkt uit heel de psalm, zit in grote nood, is in gevaar. Hij spreekt van vijanden, hij spreekt van mensen die trouwelooslijk handelen. In vers 2 lezen van de vijanden, in vers 3 van degene die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Er zijn mensen die tegen hem opstaan en hij kan er niet de oorzaak van aanwijzen. De reden is niet te vinden. Zou er een reden kunnen zijn, dan zou David het kunnen billijken. Maar vanuit de mensen bezien moet hij zeggen, ik heb hen geen onrecht gedaan en toch zijn ze mijn vijand. Toch doen ze mij onrecht. Hij spreekt ook in vers 15 over de netten. Ze hebben ook netten om hem gespannen. Zo voelt hij zich als een gevangene. In vers 17 spreekt hij van de benauwdheden. Toch is deze psalm niet alleen een klacht over de vijanden. U hebt dat wel gehoord. U hebt het ook wel gezongen. Het is ook in de tweede plaats een bede om wijsheid. Een bede om bescherming. Staat ook boven mijn psalm in het Bijbeltje. Gebed om vergeving en bescherming. Gebed ook dat de Heer hem bekend wil maken hoe hij moet handelen in deze situatie. Dat de Heer hem dat wil openbaren door zijn woord en zijn geest. Maar ook dat is nog niet het enige wat we deze psalm moeten zeggen. Door heel de psalm heen klinkt ook het gebed om genade. David weet niet waarom zijn vijanden tegen hem zijn opgestaan. Maar David weet wel en voelt wel aan dat er wel in zijn eigen leven naar de Heere toe genoeg redenen, genoeg oorzaken zijn te vinden waarom deze nood hem overkomt. Niet dat die vijanden er reden toe hebben, maar de Heere zou er wel reden toe hebben om David zijn gunst en zijn bescherming en zijn genade te onthouden. En de Heere zou er wel reden toe hebben, David weet dat, om hem over te geven in de hand van zijn vijanden, dan zou de Heer geen onrecht doen. Dat zijn wel de drie zaken die we in deze psalm horen. Het gebed om bescherming, het gebed om wijsheid, het gebed om te weten hoe hij moet wandelen. Het gebed ook waarin hij moet uitspreken dat hij heeft gezondigd. En het gebed dat de Heer ook vraagt om zijn genade te verheerlijken en te denken aan zijn barmhartigheden, aan zijn goede tierenheden. Wat is de achtergrond van deze psalm, die duidelijk ook in dagen van nood, van benauwdheid gedicht zijn? We kunnen dan natuurlijk denken aan oorlogen die David heeft gevoerd. We kunnen denken aan de tijd dat hij vervolgd wordt door Saul. We kunnen denken aan Absalom, zijn zoon, die hem naar het leven staat. De meeste commentaren denk inderdaad wel aan die laatste omstandigheid, maar we zien in de psalm dat dat niet duidelijk ons wordt beantwoord. En daarom mogen we dat ook wel in zekere zin laten liggen. Het is wel in elk geval duidelijk, er is gevaar. En wat mag David nou doen in het gevaar? Daar ligt een geestelijke les in. Hij zegt in vers 1, tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Hij kan zijn lichaam niet boven de omstandigheden uittillen. Hij kan zijn lichaam niet beschermen tegen de gevaren. En hij verkeert op aarde in omstandigheden die benauwdheid geven. Misschien herkent u dat thuis ook wel, of hier. Als wij zo met elkaar luisteren naar het woord, dat er omstandigheden kunnen zijn die ons kunnen neerdrukken, wat die ook zijn mogen. En we kunnen ons boven die omstandigheden niet uittillen, want die omstandigheden zijn er. We kunnen niet als het ware een struisvogel handelen die het hoofd in het zand doet, om, en dan als het ware zich losmaakt en niet ziet wat het gevaar is. David weet het wel, maar David weet ook dat als hij op die omstandigheden ziet, dat hij, ja, dat zijn situatie hopeloos is. Hij kan zichzelf niet helpen. Mensen zijn moeilijke vertroosters, zijn moeilijke helpers. Maar de Heere die hem verkoren heeft, dat weet David. De Heere die hem gezalfd heeft. De Heere die een gunst op hem neerziet. Heere, het staat er met hoofdletters. Hij spreekt ook verder op in vers 10 over het verbond van de Heere. Wat hij beloofd heeft aan Abraham. En wat hij beloofd heeft ook ooit aan Mozes. En wat hij beloofd heeft aan hem David zelf. Wat hij heeft beloofd in zijn woord, in zijn verbond. De Heer heeft een verbond opgericht met Abraham, zijn vriend. En bevestigt dat van kind tot kind. En in dat verbond is ook David begrepen. Een kind van de zonen van Israël. En nu heeft de Heer in het bijzonder ook wel aan David willen denken. Hem tot koning laten zalven. Hij mag een type zijn van de beloofde koning, Jezus Christus, de grote Davidszoon. En u weet David dat daar geen reden toe is. Dat er geen aanknopingspunt bij de mens te vinden is waarom de Heere aan hem zou gedenken. Dat klinkt nou juist zo door in die woorden, in die naam Heere, met hoofdletters geschreven. Jaweh, ik zal zijn die ik zijn zal, dat had de Heere beloofd. Bij Mozes, bij de brandende braamstruik, dat wat hij beloofd had aan Abraham zijn vriend, dat hij dat bevestigt van kind tot kind. Mogen wij ook deze naam wel eens, ja, mogen die naam nog altijd belijden en aanroepen. Want die naam is ook mij en u bekend gemaakt en ook jullie kinderen, jongeren, toen je gedoopt werd, toen heeft de Heer die naam verbonden aan een mens die niet naar hem zoekt en die niet naar hem vraagt. En die midden in de dood ligt. Waar geen reden is te vinden waarom de Heer naar die mens zou omzien. Daar heeft de Heer die naam bekend gemaakt. En die naam ook geopenbaard. Dat hij, als hij aan die naam gedenkt, aan ons wil gedenken. En die naam geopenbaard, omdat die naam beleden zou worden. En aangeroepen en gesmeekt zou worden tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Wat mag dat in benauwdheid een troost al zijn als het hart voor de Heere mag worden uitgestort. Als de ogen op de Heer geslagen mogen zijn. De Heere die alleen de omstandigheden kan veranderen. Die alleen een mens eruit kan optrekken. En we horen als David dat heeft gedaan, dat hij ook in vers 2 zegt, mijn God, horen we dat? Straks zal hij zeggen dat hij vergeving nodig heeft. En als de Heere hem niet zal gedenken naar zijn barmhartigheid, dat klinkt in de hele psalm door, is het hopeloos, is het eeuwig verloren. En dat toch mijn God. En ook in vers 5, gij zijt de God mijns heils. David mag dat weten. Maar we zien ook hier zo duidelijk in, dat is niet een zaak, het geloof. David mag dat kennen door de Heere gewerkt in zijn hart, door de Heere geschonken. Maar nou is dat niet een zaak als de Heere genade geeft, dat een mens daarin kan rusten. Dan is steeds opnieuw die bede nodig. En dat klinkt heel de psalm door. Mijn God, op u vertrouw ik. Als hij zijn hart voor de Heer heeft uitgestort, mag toch dat vertrouwen ook door de Heer in zijn hart gewerkt zijn. Dat hij mag zeggen, mijn God, op u vertrouw ik. Maar dan eindigt niet de psalm. En dan is het toch dat daar het smeekgebed op volgt. Laat mij niet beschaamd worden. Hij vertrouwt op de Heer. Maar ach, zou dat vertrouwen beschaamd worden? Zou de Heer niet te vertrouwen zijn? Och, wie is er te vertrouwen dan hij alleen? Maar David, en dat zullen we verderop in de psalm horen, weet dat er wel redenen zouden zijn waarom dat vertrouwen beschaamd zou worden, omdat David het onwaardig is dat de Heer aan hem denkt. En daarom bidt hij, laat mij niet beschaamd worden. Niet dat de Heere niet te betrouwen is, maar David zelf is onwaardig. En daarom die bede, laat me niet beschaamd worden. Vanuit de mens kan het niet. En zo horen we hem pleiten, laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. David weet, als zijn vijanden gedaan krijgen wat ze willen, dan juichen ze over hem. Maar David mag ook weten, als dat gebeurt, dan is niet alleen zijn zaak verloren, maar dan is ook de eer des Heeren aangetast. En dat is nou de enige reden dat de Heer omwille van zijn naam gedenkt aan de zijn. Hij neemt redenen uit zichzelf. En daarom is het ook dat hij toch in vers 3 zegt, ja, alle die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Mag u dat nou ook weten? En mag u dat ook beleiden? Zijn er nou ook voor de kerktelefoon die dat hebben mogen ondervinden? In dagen van grote nood zijn er die momenten in uw leven geweest dat u zegt, en toen was er geen verwachting meer. En toen kon ik het alleen nog van de Heere verwachten, dat u ook moest zeggen, dat verwachten van de Heere, dat was ook zijn werk. Dat was door zijn hand gewerkt, door zijn woord en geest gewerkt, die u verwachtte. En dat u toen moest zeggen, en toen ik van alle verwachtingen afgebracht was, toen gaf de Heere uitkomst. Toen ik met mezelf aan een einde gekomen was, toen deed de Heere betonen, niet beschaamd, degene die hem verwachten, dat hij geeft boven bidden en denken. Ja, er is een volk wat wel beschaamd wordt, die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Als David dit heeft beleden, horen dat hij in vers 4 zegt, Heere, opnieuw zien we daar de verbondsnaam met hoofdletters geschreven, met kapitalen geschreven, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Wat is dat een zegen? Dus David, dat mag bidden. Wat mag daar ook een, we zouden zeggen, wat mag daar ook een geestelijke wijsheid in doorklinken? Hij vraagt niet, Heere, dat deze weg door u voor mij geopend zal worden, dat mijn weg, mijn pad door u mogelijk gemaakt zal worden. Nee, hij vraagt, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Voor David zou het dwaas zijn om zijn eigen weg en zijn eigen pad aan de Heer op te dringen. David heeft in zijn leven wel moeten leren waar hij eigen wegen ging en eigen paden ging. En de Heer daarin zou moeten meekomen dat dat onmogelijk was. De Heer kan niet in zijn wegen, in zijn paden met David meekomen. David is dwaas van zichzelf. En David is zondig. David kan niet zien en weet niet hoe te wandelen zoals ieder mens. Dat heeft David in zijn leven moeten leren. En wat is dat een moeilijke les, als we dat ook moeten leren, want dat kost ons wel onszelf. We willen zo graag onze wegen, onze paden, als het ware de Heer aanbevelen, de Heer opdringen. Dat de Heer daarin ons komt te gehoorzamen. Maar het is nou precies andersom. Dat de mens van eigen wegen afgebracht moet worden, van zijn eigen paden afgebracht moet worden. Om nou verlegen te zijn om de wegen en de paden van de Heere niet. Dat die dan ook meteen geweten worden, gezien worden. Nee, ook dat moet de Heere bekendmaken. Hij moet de weg wijzen, het pad wijzen. En hij moet het hart gewillig maken om zijn weg en zijn pad te gaan. En hij moet een mens op die weg en op dat pad voorgaan. En tot een achtertocht wezen. En waar het nodig is op die weg dragen, opdat ze niet zullen afwijken. Maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Ach, mogen we ook zo naar de Heere toebidden van onszelf af. Leid mij in uw waarheid. De mens is leugenachtig. Ook David, we denken aan het overspel met Bathsheba. Zijn goddeloze handelwijze tegenover Uria, die vroom was en de koning lief had. Uw waarheid. De mensen zijn leugenaars. En het hart van de mens is leugenachtig. En daarom is zo nodig de waarheid Gods. En dan mogen opnieuw die belijdenis horen. Gij zijt de God mijns heils. In vers 2 zei hij, mijn God, op u vertrouw ik. En hier zegt hij, gij zijt de God mijns heils. Horen we dat? Hoe in het smeken van David ook het geloof beleden mag worden, ook in het smeken van David, de Heer, dat geloof toch in zijn hart ook komt te werken, te versterken. U verwacht ik de ganse dag. En als hij nu zegt, de God mijn zeils, dan ziet dat heil niet alleen op de verlossing, op dat moment, in die omstandigheid van het gevaar. Nee, dan ziet dat woord ook veel verder. Het woord heil in het Hebreeuws, daar klinkt in het Hebreeuws de naam van de Heer Jezus, van Jozua, de oudtestamentische naam van Jezus, van Jezus in door. Dat mag David ook zijn verwachting zijn. Zijn verwachting is niet alleen dat de Heer hem voor de tijd zal verlossen. Hij behoort tot dat volk van het Oude Testament dat leerde uitzien en dat leefde bij de verwachting van de komende Messias, van de zaligmaker, de beloofde zaligmaker. Daarom alleen kan ook David verhoring ontvangen. En daarom kan alleen David zalig worden. En daarom ook alleen kan David in de tijd door de Heere geholpen worden. Verstaan we dat? Dat we alleen verhoord kunnen worden omwille van de Zoon van Gods liefde, die hemelse voorbidder, die ter rechterhand Gods is, die de offerrande heeft gebracht tot verzoening van de zijne. Alleen als God in de hemel een mens aanziet in de Zoon van zijn liefde, kan er verhoring zijn, begrijpen we dat? Dat er alleen verhoring is vanwege dat het offer en het bidden van Christus Jezus. O, begrijpen dat er alleen zaligheid is in hem, het heil in de zaligmaker. O, begrijpen we dat ook, we zouden zeggen, de kleine dingen in ons leven ons gegeven kunnen worden. Als God ons aanziet in de Zoon van zijn liefde, zou de Heer dat niet doen. Dan zouden we voor eeuwig moeten worden weggedaan. Tegen Adam sprak de Heer het immers: ten dagen als gij daarvan eten zult, zult gij de dood sterven. In vers 6 horen we dan David bidden. Niet alleen om verlossing. Nee, het valt op dat hij nu in vers 6 en 7 bidt de Heere te gedenken. Te gedenken en niet te gedenken. Hij vraagt de Heere te gedenken in vers 6. Zijn barmhartigheden en zijn goede tierenheden die van eeuwigheid zijn. En hij vraagt in vers 7 niet te gedenken de zonden van zijn jonkheid. Nog zijn overtredingen. Maar dat de Heere na zijn goede tierenheid, om zijn goedheid wil, hem wil verhoren. Als David bidt om uitkomst, als David weet van zijn vijanden, ik zei het al, dan ziet hij niet bij die vijanden reden waarom ze hem benauwdheid zouden aandoen. Daar ligt geen schuld, althans niet naar deze vijanden blijkbaar. Maar David weet wel, als hij tot de Heere bidt en tot de Heere nadert, dat hij tot de Heere niet zich kan laten gelden op rechten. Voor de Heere is die rechteloos. De Heere zou wel reden kunnen vinden om zijn handen van David af te trekken. En om met David precies hetzelfde te doen als David zelf heeft gedaan met een Uria. En dat was onrecht, maar als de Heer het zou doen, zou het recht zijn. David weet en herinnert zich op dit moment, als hij tot de Heer nadert, de zonden van zijn jonkheid. Was David dan geen kind des Heren? In vers 5 zei hij: gij zijt de God mijn zeils. In vers 2 had hij het beleden: mijn God. En toch, al zijn die zonden hem vergeven, ze komen op het moment dat hij tot de Heer nadert in deze nood hem weer voor ogen. Vergeef de Heere dan de zonden om erop terug te komen? Nee, we lezen zo heerlijk in Micha 7 dat de Heere de zonden werpt in de zee om ze niet meer te gedenken. Maar het kan wel zijn dat Gods kinderen in hun leven zich herinneren wat ze gedaan hebben. Het maakt ze ootmoedig, het houdt ze klein. Het maakt dat ze niet hoofd van de toren kunnen blazen. Het betekent dat ze moeten knielen in het dal van ootmoed. Ze kunnen er zelf nooit wat mee worden. Als de Heere zijn genade is geweest. Dan weten ze waar de Heer ze vandaan heeft gehaald, waar de Heer ze gevonden heeft. Dat zullen ze nou nooit vergeten. Bovendien kan het ook zijn, ook in Davids leven, weet hij niet of dat hier het geval is, maar dat er zonden zijn door de Heer wel vergeven. Maar waarvan de gevolgen, dat kan namelijk wel, toch in het leven wel worden meegedragen. Er kunnen dingen zijn in ons leven en dat ze tussen ons en de Heer worden weggenomen, verzoend, bedekt en niet alleen bedekt, vergeven, verzoend. En toch dat gevolgen ervan meegedragen kunnen worden. We kunnen maar een voorbeeld noemen, hè, dat iemand die alcoholist geweest is, of iemand, ik denk ook wel aan situaties ook in vorige gemeente, dat iemand heel erg gerookt had en daar de gevolgen van voor de longen, of de alcoholist, de gevolgen voor de lever, de gevolgen in het lichaam, nog ervaren kunnen worden. Dat iemand een zondig leven heeft gekend, dat er dingen zijn geweest en dat de sporen ervan in iemands leven tot het einde toe, tot de laatste adem toe, ademtocht toe, gedragen worden. Bovendien kan ook de boze, en ook daarvan kan sprake zijn, een kind des Heren wijzen als hij tot de Heren nadert. Want hij is de grote aanklager. Hij klaagt de mens aan. Hij kan dat ook en heeft zo vaak recht. En dan moet een kind van de Heer hem gelijk geven. En zo horen hoe David bidt dat de Heer niet denkt aan de zonde van zijn jeugd. Ook moeten dat ook zeggen. Moeten dat de Heer ook beleiden dat er dingen zijn die u moet beleiden, die u niet meer kunt overdoen. Misschien wel gevolgen hebben gehad die u niet kunt wegnemen. Dat er zaken zijn die steeds weer in uw gedachten terugkomen. Er kunnen momenten zijn dat in uw leven het was te geloven bij de Heer vandaan, vergeven en verzoend. En nog dat ze in latere tijden, als u tot de Heer nadert, u weer voor ogen komen. Gedenk niet der zonden, mijn jonkheid, nog mijn overtredingen. Het is waar, als de Heer het wel zou doen, en de Heer zou in die zin er geen onrecht in doen, al zal de Heer het nooit doen, dat heeft hij beloofd, dan zou er reden zijn om toch niet aan David te gedenken. David weet dat de Heere is goed, maar de Heere is ook recht. En die beide zaken moeten we vasthouden. Hij is goed en hij is recht. En die beide eigenschappen van de Heere, die gaan er nooit tegen elkaar in, maar die zijn verenigd. En die komen samen. Dat zien we zo duidelijk op de Goede Vrijdag. In het kruis van Christus. Er is genade, maar wel in een weg waarin de Heere in zijn geschonden eer hersteld wordt. En wat de Heer nou goed en recht is, zal hij niet de vromen, niet de goddelozen, maar de zondaars onderwijzen in de weg. Niet de vromen, we weten dat in de Bijbel ook al wordt gesproken over de vromen. Maar hier staat zondaars, dat is een troost. Niet goddelozen, niet iemand die in de zonde leeft, maar een zondaar die het moet zeggen met de tollenaar, gezondigd te hebben. O God, wees mij de zondaar genadig. Zulken wil de Heer onderwijzen. Geen mensen die wat zijn. Geen mensen die in de zonden voortleven, maar die hun zonden moeten bewenen en hun zonden moeten beleiden. Zulken volk wil de Heer de weg wijzen. Dat is ook een volk dat zachtmoedig is gemaakt. Daar zien we nou een kenmerk van genade. Als de Heer het stenen hart verbrijzelt. Als de Heer ontdekt. Als de Heer ons van de troon trekt. Als de Heer ons de grond onder de voeten vandaan trekt. Dan worden we zachtmoedig. Ik weet wel, ook een kind van de Heer kan scherp zijn. Ook een kind van de Heer kan zijn karakter meedragen tot de laatste dag toe. Toch is dat nou een kenmerk van genade, zachtmoedigheid. Niet meer de eer, niet meer de hoogst, niet meer de meeste te willen zijn, de minste te willen zijn. De Heer Jezus heeft zijn discipelen dat ook gewezen. Wie van hen de meeste zou willen zijn, zou de minste moeten zijn. En wie de minste was, die zou nou de meeste mogen zijn. leren we dat ook. Zachtmoedig. Dat de Heer toch de hardheid wegnam. De gerichtheid op onszelf. En de liefdeloosheid wegnam naar de naaste toe. Zachtmoedig, dat betekent ook ootmoedig. Naar God toe. Dat we toch ergens op aan te spreken zijn. Ja, dat kan ook een kind van de Heer van zijn plaats zijn. Die zachtmoedigheid missen, maar dan weet hij later ook dat hij van zijn plaats was. En zal de Heer hem ook die plek weer brengen. Dan mag David belijden, alle paden des Heeren zijn goede tierheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaar. Ja, hij bad de Heeren om zijn wegen, om zijn paden. Wat zijn die wegen van de Heer en paden? Die zijn goede tieren en waarheid. Die hebben alles te maken met Gods recht en met zijn liefde. En aan wie wil de Heer nou die wegen bekendmaken? Nee, toch niet aan iedereen. Maar wil de Heer nou bekendmaken aan degenen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Daarom ook had David daar zoveel moeite mee. Dat hij wist de zonde van mijn jonkheid. Daarin heb ik het verbond van de Heer overtreden. Daarin heb ik zijn getuigenis niet bewaard. De Heer is wel genadig en barmhartig en groot van goede tieren heen, maar wel in een weg waarin de zijnen de zonde haten, in zijn wegen willen wandelen en verlangen om volstandig in Gods wegen te gaan. In die weg, in een weg van bekering en in een weg van wederkeer, is de Heer barmhartig, genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. In een weg waarin hij aan zijn eer komt en gediend wordt en gevreesd wordt. En daarom hoorde David opnieuw bidden in vers 11. Om uws naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Gaat het hier over de zonde van zijn jonkheid? Dat zou kunnen. Maar die waren toch vergeven, ja. En toch blijft dat ook de beden van de kerk. Zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Elke dag opnieuw. Is daar de ongerechtigheid die groot is. Elke dag opnieuw wordt het verzonderd en wordt het verbeurd. Herkennen wij het? O, er is er maar één. En dat is nou Davids grote zoon. Die nooit zijn vader bedroefd heeft en nooit vertorend heeft. In hem is de Heere genadig. In hem is de vergeving. En ze horen David bidden in vers 12 en belijden. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen de weg die hij zal hebben te verkiezen. Ja, dat is nou precies in aansluiting bij het vorige. He, dat de Heere zijn paden bekend maakt aan degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaart. En wie doen dat? Dat zijn nou degene die de Heere vreest. Aan hen wil de Heere zijn wegen paden bekend maken. Hen wil hij bekend maken de weg die ze moeten wandelen. Wie is de man die de Heere vreest? Ja, dat is wel de vraag. Ook naar ons allen toe. Vrezen wij de Heere? We gaan naar de kerk. Nu kunnen we niet naar de kerk. Maar we leven thuis mee. En straks als de Heer het weer zou geven, willen we naar de kerk gaan. Of misschien dienen we in het ambt. Maar dat alles is te kort. Wie is de man die de Heere vreest? Als de Heer het van ons zou mogen zeggen. Zal hij dan zeggen dat wij hem vrezen, dat wij hem lief hebben, dat we in zijn wegen willen gaan, dat we hem ook zoeken mogen bedoelen, of bedoel onszelf nog, dan moeten we ontdekt worden. O, dan is het dat we misschien wel voor de buitenwacht de naam hebben, de Heere te vrezen. Maar het zal eeuwig te kort zijn. Daarom is ook altijd zo die vraag nodig. Wie is de man die de Heere vreest? Ja, wie nou de Heer mag vrezen, die zal nou onderwezen worden de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede. Zijn zaad zal de aarde beërven. Zijn ziel zal bewaard worden. Overnachten in het goede. Dat ziet ook op de rust en de vrede. Dat ziet ook op geen vrees voor vijanden. Daar ligt, klinkt ook iets in door. Ik lag een stip gerust. Van zere trouw bewust tot ik verfrist ontwaakte en durven de ogen dicht te doen. Niet alleen met het oog op de gevaren die ons in dit leven bedreigen. Ook met het oog op de eeuwigheid, zijn ziel zal vernachten in het goede. Zelfs al worden we niet meer wakker. Dat we mogen weten de ogen open te doen. Niet in de eeuwige pijn van de buitenste duisternis. Maar in de eeuwige heerlijkheid van God. En zijn zaad zal de aarde beërven. Daar ligt nou ook een belofte in. Voor het volgende geslacht. En zijn zaad zal de aarde beërven. Die de Heere vrezen. Daar zullen de kinderen van gezegend worden. Ja, er zijn ook kinderen die die erfenis verkwanselen. En die de verkeerde wegen opgaan. Die de naam van vader en van moeder ook door het slijk halen. En die dan met dubbele slagen geslagen moeten worden als godzalig opgevoed zijn. Maar degene die nou begeer om die wegen te wandelen waar ook vader en moeder die de Heere vreesden. Die zullen de aarde beërven. Die zullen op aarde al de zegen ontvangen. Niet altijd rijkdom, wel zegen. En die zullen eens het eeuwige leven ontvangen. Andersom is het ook waar. Hè, dat de zonde der vaderen bezocht wordt aan de kinderen. In het derde, in het vierde lid. Dergene die mij haten. David zegt in vers 14. De verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. Dat herhaalt wat hij al eerder heeft gezegd, wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderweggen, wijzen de weg die hij zal hebben te verkiezen. Eerder had hij ook gezegd, aan wie zijn nou de paden des Heren bekend? Aan degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Hier opnieuw klinkt dat door. De verborgenheid des Heren, als het gaat om zijn verborgen wil en raad, die mens geopenbaard moet worden, is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Zo mag David deze psalm eindigen met een gebed. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en zijt mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. Ja, dan ineens is hij dan allemaal vergeten. De verborgen omgaan met de Heer die eerder in deze psalm betracht mocht worden. Mijn God, gij zijt de God mijn heils. Hij lijkt het vergeten te zijn. Als hij hier zegt, benauwdheden, mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Als hij zegt in vers 16, ik ben eenzaam en ellendig. Ja, dat is toch wel zijn toestand. Dat is toch wel zijn omstandigheid. Voor een ogenblik kan het zijn dat Gods kinderen bovenuit getild worden. Maar als ze dan ook willen zien wat de situatie is. Ja, dan horen we toch hoe David dan toch tot de Heere smeekt. Om uitkomst. Aanzien mijn ellende en mijn moeite. En neem weg al mijn zonden. Weer dat gebed om vergeving. Aanzien mijn vijanden. Want ze vermenigvuldigen. En zaten mij met een wrevelige haat. Zou de Heer het niet zien? O David, hij beveelt het de Heere aan. Dat de Heer hem aanziet in zijn ellende en zijn moeite en wegneemt zijn zonde. Dat de Heer zijn vijanden aanziet en hij ziet ze zichzelf vermenigvuldigen. Zaat mij met een wrevelige haat, maar bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. Ja, dan kan dit gebed alleen om Christus wil verhoord worden. In hem de volkomen oprechtheid. De volkomen vroomheid. De geliefde zoon van de Vader. In wie hij een welbehagen heeft. O wiens goedkeuring. Zijn goedkeuring gaf hij over diens leven. En zijn offer aan de plaats vervangend voor zijn kerk gebracht. Heeft de Vader aanvaard. Door zijn zoon met Pasen op te wekken uit de doden. En om zijnentwil mag het gebed van David verhoord worden. Ik verwacht u, o God, verlos Israël. Niet alleen zichzelf, Israël. Uit al zijn benauwdheden. O, mogen we zo ook aan de troon der genade verkeren in dagen van benauwdheid. In dagen van zorg mogen we zo ook onze eigen onwaardigheid belijden. De Heer bidden om vergeving, mogen we toch zo op zijn goedheid hopen. Hoe wordt de Heer daarin verheerlijkt? En hoe mag het zijn dat hij daarin zijn naam groot wil maken? Door zijn volk te verlossen, op zijn tijd te wijzen, door ze op te lichten, als het ware op te tillen uit hun benauwdheden en ze ook te dragen. Amen. We willen dan met elkaar zingen van Psalm 119, het derde vers. 119e Psalm, het derde vers. We danken ook de beide technici, Kees Jan Kopman en Jan Dekker, voor het verzorgen ook, het mogelijk maken van deze avond. En we hadden net ook contact dat we ook volgende week nog weer de meditatie kunnen hebben. Volgende week woensdag om 19:30. En dan hopen we toch het boek van de Psalm weer te volgen op Psalm 26. Dank voor het luisteren. Goede avond, welterusten. En goede dagen toegewenst naar de Pinksterdagen toe, Deo Volet.